natuurlijk niks zo. Oké. Kijk hoe lang die blijft staan, dat glas. Goed. Superhelden. Ik wil wennen aan... Ik moet nu echt de hele zaal rond natuurlijk om jullie allemaal te zien. En ik moet jullie thuis natuurlijk ook niet vergeten. Maar dit is een preek, mag ik het zo noemen? Nou, een verhaal of een preek voor jullie, maar ook door jullie. Want Joas en Timo, die hebben twee keer een avond opgeofferd om met mij en Stefan mee te denken over deze preek. Dus als je het niet snapt, kan je ook nog naar hun toe gaan. Fijn, hè? Dan krijg ik niet alle vragen. En wat ook goed is, is dat ze heel kritisch zijn geweest. En dat ze een paar keer hebben gezegd, joh Arwin, als je dit allemaal gaat vertellen, dan is het echt geen jeugddienst meer. Weet je, dan haken we af, dan is het te saai of te... Oké. Dus toen ik gisteravond eventjes zo een oefening deed van mijn preek, toen kwam ik op 40 minuten uit. Ik hoorde Timo en Joas al zeggen, Arwin, als dat is, dan is het geen... Oké, dus ik heb wat geschrapt, maar ik ga niet te snel proberen te praten. Want het onderwerp superhelden, dat is eigenlijk gewoon een super tof thema. Toen we het bedacht hadden, toen was eigenlijk wel gelijk de gedachte van mijn kant, wat moet ik daar nou dan over vertellen? Wat is daar nou over te zeggen? Ik kan er allerlei striphelden en superhelden bij halen, maar we weten allemaal dat het bedacht is. En ik heb toch liever dat we dingen leren van dingen die gewoon echt zijn. Dus, wat pak ik er dan bij? Een boek wat wel echt is. Dat is de Bijbel. En toen dacht ik, wat voor voorbeelden van superhelden kunnen we nou vinden en bedenken uit de Bijbel? En toen kwam ik op een tekst uit Hebreeën 11, waarin Paulus eigenlijk een hele lange lijst van superhelden opnoemt. Je leest het misschien anders, en er staat ook een andere titel boven als je naar je Bijbel kijkt in Hebreeën 11. Daar staat geloofsgetuigen, maar ik dacht het zijn in ieder geval helden, geloofshelden, en wat mij betreft zijn het superhelden. En ik wil met jullie straks nadenken over wat betekent het nou, zo'n superheld? Wat zijn nou een beetje de kenmerken van een superheld? En wat voor voorbeelden uit het Oude Testament kunnen we daarover vinden? Daarna gaan we door met, oké, dat is leuk voor het Oude Testament, maar wat kan ik daar nu mee? En kan ik nu al een superheld zijn? Als het nodig is dat ik even stil ben om de techniek goed te regelen, dan... Nee, dan ga ik lekker verder. Goed, kenmerken van superhelden. Of wat betekent het om een superheld te zijn? Nou, voordat we op alle slides ook verder ingaan. Eerst even in het algemeen. Een superheld, ik heb heel uitgebreid research gedaan natuurlijk. Ik heb heel veel strips gelezen. Maar ik ben ook gewoon naar Wikipedia gegaan. En ik heb even gekeken wat betekent het om een superheld te zijn. Nou, ik kreeg een lange lijst. Ik heb er 4 voor je uitgekozen. Ik noem ze alle 4 eerst even op en daarna gaan we de diepte in. Een superheld heeft bovennatuurlijke krachten. Een superheld heeft een sterke morele code. Een superheld heeft een kenmerkend kostuum. Ja, je denkt dit is Superman, maar het is een hond in een Superman-pak, hè? Kan je nagaan wat een kenmerkend kostuum dit is. Oké, en ten vierde, een superheld heeft ook altijd een aartsvijand. Nou, dan kunnen we weer terug naar de hele eerste slide, Martine. Als in de bovennatuurlijke krachten. Want daar wil ik eventjes een voorbeeld bij bedenken. En toen wij op een avond dus met Joas en Timo en ook met Stefan nadachten over dit onderwerp. En ik vroeg, denk nou eens aan iemand met bovennatuurlijke krachten uit het Oude Testament. Toen zei er een, Noach. Nou, toen moest ik even denken. Ik had iets anders verwacht. Daar ga ik zo meteen wat over zeggen. Maar Noach. En ja, toen hadden we het er met elkaar over. En eigenlijk heeft Noach ook wel hele bijzondere superkrachten. Want Noach, die heeft in ieder geval heel veel geloof en vertrouwen in God. Want hij bouwt een boot op een plek waar er geen water is. En iedereen lacht hem uit. Maar bovenal, en dat was de eigenschap die een van de jeugdlederen gaf. Bovenal, hij houdt het gewoon vol. 40 dagen en 40 nachten. En allerlei weken achteraan in een boot met allemaal dieren. Hoe hou je het vol? Ik zei, ja, inderdaad. Het is de Freek Vonk van het Oude Testament. Die houdt het wel vol, die vindt het wel gaaf en die kijkt er wel naar. Goed, de bovennatuurlijke krachten waar we natuurlijk heel snel aan denken. Daarnaast natuurlijk, eerst aan Noach denken we dan en dan denken we aan... Simpson, oké. Nou, dan was die toch niet zo duidelijk. Ik dacht, die spieren, die zeggen het wel, hè. Simpson, die had natuurlijk echt bovennatuurlijke krachten. Hij was supersterk. En Simpson was ook wel een beetje een... een eigen gereid persoon. Ik ga er niet al te lang bij stilstaan, want ik mag ook niet te lang preken. Maar hij deed heel vaak eigenlijk wat hij gewoon zelf wilde. En daar gebruikte hij zijn superkracht voor, zijn bovennatuurlijke krachten. En er komt een moment waarop hij aan het eind van zijn leven eigenlijk die krachten helemaal niet meer heeft. En hij staat daar tussen twee pilaren en op dat moment vraagt hij aan God om hem nog één keer de kracht te geven. Om de pilaren waar hij tussen staat en daarmee de tempel en al die Filistijnen, de vijanden van het volk Israël, zijn vijanden, in één keer om het leven te brengen. Gezellig thema. En hij krijgt inderdaad van God die kracht en weet zo in één klap zijn leven te geven voor zijn volk en tegen zijn vijanden. Dat brengt me gelijk op de tweede eigenschap van een superheld. Een sterke morele code. En dat klinkt echt heel erg ingewikkeld. En je kan hier op het plaatje misschien denken, nou, het is een wetboek. Als je iets beter kijkt, dan zie je dat het eigenlijk de Bijbel is. Een sterke morele code, een sterke set van regels, een belangrijke set van regels die voor jou bepalen wat goed is en wat niet goed is. En een van die regels die we daarin zien, die we daar in de Bijbel ook zien, en zometeen zal ik er wat meer over vertellen, is je leven geven voor anderen. Zonder daar iets voor terug te verwachten. Je ziet het bij de superhelden in de stripfiguren ook altijd. Je leven geven voor anderen. Nou, een voorbeeld uit het Oude Testament. Esther. Esther, ik ga niet het liedje helemaal rappen. Jullie kennen dan waarschijnlijk wel het verhaal van Esther. Dat is de korte samenvatting. Ik doe hem nog korter. Esther was koningin. Was de koningin van Ahasveros. En Esther was Joods. En Esther kreeg te horen dat er een plan was om het Joodse volk om te brengen. En Esther had één kans om dat tegen te werken. En dat was om naar de koning toe te gaan en te vragen om genade voor haar volk. Alleen, mag je niet zomaar naar de koning in die tijd. Sterker nog, als je dat ongevraagd doet, dan gaat je hoofd eraf. Esther, die vast 3 dagen. Vasten betekent dat je niet eet of drinkt. En dat vroeg ze ook aan het hele Joodse volk om dat te doen. Uiteindelijk na die 3 dagen zegt ze, kom ik om, dan kom ik om. Met andere woorden, als ik dood ga, ja, dan ga ik dood. En ze gaat naar de koning toe. En gelukkig, de koning brengt haar niet om, want er was 1 uitzondering. Als de koning zijn scepter of zijn staf naar je uitreikte en je daarmee aanraakte, dan mocht je spreken en werd je niet omgebracht. Dat deed Esther en Esther redde daarmee haar volk. Zij heeft dus bewust de keuze gemaakt, heeft bewust het risico genomen om haar leven in te zetten om haar volk te redden. Dat is een sterke morele code. Dat is je leven geven voor anderen zonder er iets voor terug te verwachten. Oké, het kenmerkende kostuum. Nou hebben we lang... Nee, ja, die. Dat was ook een kenmerkend kostuum, hè? Ja, ik snap dat het verwarrend is. Nee, deze had ik het over. Het kenmerkend kostuum. Nou, we hebben lang gezocht naar een voorbeeld uit het Oude Testament van een kenmerkend kostuum. Van een superheld of iemand met superkrachten die een speciaal pak aantrekt en daardoor te strijden gaat. En de superhelden uit de strips en uit de films, bijvoorbeeld een Iron Man, die gebruikt natuurlijk zijn pak. Hier hangt hij trouwens, Timon is onze Iron Man, onze gadgetman. Dit is rood namelijk, niet roze. Iron Man die heeft dat pak dus nodig om uiteindelijk nog beter zijn krachten te kunnen gebruiken. En dus daar was ik naar op zoek, maar we konden geen voorbeeld vinden. Ik kon wel een ander voorbeeld vinden van iemand die een pak probeerde, maar het niet werkte. En uiteindelijk zijn eigen klofje aangehouden heeft. Dat was David. David, voordat hij tegen Goliath ging vechten, zei Saul tegen hem, joh, trek dan mijn panzer aan, dan ben je beschermd en dan kan je hem goed een kopje kleiner maken. En David probeert dat, maar komt erachter, ja nee, dit werkt niet. Dit werkt niet voor mij. Dus David kiest ervoor om juist niet zo'n kostuum aan te trekken, maar lekker zijn eigen klofje aan te houden. En dat vind ik wel mooi. Dat we in de Bijbel eigenlijk een voorbeeld zien dat je niet een kostuum aantrekt om daar beter van te worden. Of dat je niet een kostuum aantrekt om eigenlijk jezelf te beschermen of jezelf te verbergen. He, want heel veel superhelden dragen een kostuum om er vooral hun eigen identiteit te verbergen. Zo'n gek maskertje, alsof je dan niet ziet wie het is. Maar goed, zo'n klein maskertje of een of ander pak. En deze superheld David, die trekt dus expres zijn eigen kleren aan en laat zien wie hij is. In plaats van dat hij verbergt wie die is. Nou, het laatste kenmerk is dus die aardsvijand. En daar vond ik het opvallend in het Oude Testament dat je heel vaak zag dat het volk Israël in strijd was met de Filistijnen, de Amalekieten, de Ammonieten, de Eten, nou, hè? Allemaal eten. Het interessante daarbij was dat eigenlijk, als je wat langer naar het verhaal kijkt, dat als het volk Israël eigenlijk niet zo goed meer luisterde naar God, zich niet meer aan de 10 geboden hield, dan ging het niet echt helemaal goed, ging het eigenlijk mis en kwam er een vijand die ze aanviel. En wat er dan vaak gebeurde was dat als ze nog steeds niet dachten, oh God help ons, dat ze dan soms voor een deel verslagen werden. Maar als het volk Israël dan zich omdraaide eigenlijk hè, en opnieuw ging leven naar de regels van God, dan wisten ze wel weer te winnen. En ze zeggen ze altijd zo mooi, hè, je verliest de slag, maar je wint de oorlog. Hè, dus het kleine stukje wat sommigen van het volk Israël ervaarden dat ze verslagen werden, als ze maar dicht bij God gingen leven en naar God gingen luisteren, konden ze de oorlog winnen. Dus dat is belangrijk als een voorbeeld van niet per se de aardsvijand, maar eigenlijk hoe je met je aardsvijand om kan gaan. Oké, nou, dit was een stuk wat ik heel erg had ingekort, dus volgens mij ben ik goed op weg. Nu komt dat langste stuk, jongens. Oké, maar dat is namelijk het belangrijkste stuk, want hoe word jij nou een superheld? Want we hebben heel veel verhalen gezien uit het Oude Testament, met hele bijzondere superkrachten die erbij naar voren komen. Maar als je dan naar het Nieuwe Testament kijkt, dan zie je, ja, Jezus die doet heel veel wonderen, maar je ziet niet mensen die een leeuw uit elkaar trekken of dat soort voorbeelden. Dus er zijn gelukkig hele gewone mensen in het Nieuwe Testament die Jezus volgen en die op Jezus vertrouwen. Maar als we nou eens naar die eigenschappen kijken, heb ik er een Bijbeltekst uit het Nieuwe Testament bij gehaald om te kijken, wat kunnen wij daar nou mee? De eerste, het zijn de bovennatuurlijke krachten. En daar heb ik de tekst Filippenzen 4, vers 13 bij. En die tekst, daar staat, ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Dus superheldenkrachten zijn eigenlijk de krachten die je van God krijgt. Wij hebben dus superkrachten. Dat staat in deze Bijbel, dat staat in deze Bijbeltekst. Alleen, die bovennatuurlijke krachten, die hebben wel jouw inzet nodig. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Maar jij moet wel wat doen. Vergelijk het met de Batmobiel van Batman. Die heeft een boost, waardoor die keihard kan rijden. Maar die Batmobiel moet dan wel rijden. Batman moet erin zitten, de motor moet aanstaan. En dan kan hij op de boost drukken en dan schiet hij vooruit. En zo mag je bedenken, deze tekst, zo mag je bedenken de superkracht die jij hebt, die God geeft, is een boost. Dus die superkracht is niet dat als jij voor een toets niet geleerd hebt, naar school gaat en bidt, nou heer, wilt u mij een 10 geven, dat je dan een 10 krijgt. En die superkracht betekent ook niet dat als je ruzie hebt met je broertje of zusje of met je ouders, en je zegt, nou heer, wilt u het even oplossen, dat dan in één keer de ruzie voorbij is. Die superkracht is eigenlijk, die heeft jou nodig. Je kan alleen maar een 10 halen als je er goed voor geleerd hebt. Of als de toets heel makkelijk is, oké, dan kan het ook. Maar in principe als je er goed voor geleerd hebt. Maar wat God dan wil doen, die ene boost die hij wil geven, is je rust geven om te herinneren wat je allemaal geleerd hebt. Of als je ruzie hebt en je probeert het, je wil het weer een keer goed maken, een keer, dat je dan de juiste woorden krijgt om te zeggen. Dus God lost niet je problemen op, sorry jongens. Maar God wil je wel helpen om ze op te lossen en heeft jou daarbij nodig. En als jij dus je superkrachten inzet, dan heeft God daar eigenlijk ook wat aan, denk ik. Het is niet alleen maar dat jij er een goed cijfer door krijgt, want dat moet je lekker zelf doen, maar daarmee maak je eigenlijk ook God groot, of daarmee zorg je dat God daar ook blij van wordt. Oké, de volgende eigenschap was natuurlijk de sterke morele code. Ook daar heb ik een Bijbeltekst bij. Namelijk Johannes 15, vers 13. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En Jezus zegt ook, wat je aan het minste van mijn broeders hebt gedaan, dat doe je aan mij. Met andere woorden, en in de zangdies werd het al gezegd, je superkracht inzetten voor iemand anders, dat hoort bij die sterke morele code. En dat zien we hier ook in die Bijbeltekst. En dan hadden we het met elkaar over dat het helemaal niet zo moeilijk is om je leven te geven voor je vrienden. Want je vrienden, die doen aardig tegen je. En daar hebben we nog een Bijbeltekst bij. Dus als je aan het meeschrijven bent. Nee, nou, mensen thuis dan. Matthäus 5, vers 46 en 47. Waarin even in mijn woorden staat dat Jezus zegt, ja, het is lekker makkelijk om aardig te zijn tegen de mensen die aardig zijn tegen jou. De tollenaars doen dat ook, de fariseeërs doen dat ook. Het is veel lastiger en veel moeilijker om aardig te doen tegen mensen die niet zo aardig tegen je zijn. En in een boek dat ik las, zag ik een heel mooi voorbeeld. En het werd benoemd ontspiegelen. En je moet je voorstellen dat als jij met iemand in contact komt, of als je met iemand aan het praten bent en die persoon lacht tegen jou, op een of andere manier ga je automatisch ook lachen. Of als die persoon een beetje boos doet tegen jou, dan ga je toch ook een beetje boos doen. Ga je nors kijken. Dat noemen ze spiegelen. En in dat boek stond een prachtig voorbeeld van ontspiegelen. En de tekst van Jezus is daar ook een mooi voorbeeld van. Maar dit is ook een mooi voorbeeld. Een journalist was 's avonds laat op pad naar zijn favoriete restaurant om daar een hapje te gaan eten. En toen hij de metro uitstapte op het metrostation, stapte een jonge man op hem af met een mes. En die zei, ik wil je portemonnee. De journalist dacht, jongens, ik heb geen superkrachten. Ik geef hem gewoon wat ik heb. Dus hij gaf zijn portemonnee aan de overvaller. En vlak voordat die overvaller weg wilde lopen, zei de journalist, joh, als je nou de hele avond nog aan de slag gaat met mensen overvallen, neem dan alsjeblieft mijn jas mee, want het wordt koud vannacht. Het is echt gebeurd, jongens. Het is niet verzonnen. Het is echt gebeurd. En die, nou ja, eigenlijk, ik was er ook een beetje verbaasd van, dat doe je toch niet? En die overvaller dacht dat ook. Nou, ik ga niet het hele voorbeeld verder uit voor je vertellen. Maar uiteindelijk heeft die journalist die overvaller meegenomen naar zijn favoriete restaurant. Hebben ze samen gegeten, deden aardig tegen hem, deden de mensen in het restaurant aardig tegen die overvaller. De overvaller moest wel betalen, want ja, die had de portemonnee van die journalist natuurlijk, hè? En uiteindelijk vroeg die overvaller, ja, maar waarom doe je nou zo aardig voor mij? En de journalist zei, ja, ik heb altijd geleerd dat als je aardig doet voor een ander, dat dat altijd een keertje terugkomt. En mijn moeder zei altijd, wie goed doet, goed ontmoet. Dat is een voorbeeld van dat ontspiegelen. Iets anders doen dan wat die ander tegen jou doet. En dat is super lastig. Want die persoon die jij niet zo aardig vindt, die verdient het wel om even genegeerd te worden door je. Kan ik me heel goed voorstellen. Nog een laatste voorbeeld daarover. Een paar jaar geleden, een persoonlijk voorbeeld. We hadden een jeugdavond. En dat was rond Pasen. En op die jeugdavond deden we een quiz. En de quiz had helaas niet een beloning voor de winnaar, maar een straf voor de verliezer. En de straf was dat als je het minste aantal punten had, kreeg je een rauw ei kapotgeslagen op je hoofd. Ik weet niet of jullie het een klein beetje gehoord hebben, maar de verliezer zit hier in deze zaal. Sanne die had verloren. En we stonden klaar met een ei en een theedoek. Eline stond daar helemaal klaar voor, die had er echt zin in. Om die ei kapot te slaan op haar hoofd. En vlak op het moment dat we dat zouden gaan doen, riep ik stop. Sla maar op mijn hoofd kapot. Precies. Nou, ik vergeet nooit meer hoe Sanne keek. Het was geweldig. En ik weet ook nooit, ik vergeet ook nooit meer, denk ik, de rest van de jeugd die er die avond bij was, de les die dat ons leest of die dat ons vertelt over hoe Jezus voor ons zijn leven heeft gegeven. En ik vergeet ook nooit meer hoe het ei door mijn haar heen sijpelde. Uiteindelijk is dat dus ook iets anders doen. Hè? De straf die Sanne had verdiend, heb ik toen op mij genomen. Ontspiegelen. Dat is een voorbeeld van die sterke morele code. Dat is een voorbeeld van je leven geven voor een ander. Want je leven geven voor een ander hoeft niet alleen maar te betekenen dat je doodgaat. Het kan ook betekenen dat je gewoon iets voor een ander over hebt. Al is het een ei of wat tijd. Hè? Timo en Joas hebben gewoon 2 keer 1,5 uur van hun tijd opgeofferd. Krijgen ze niet meer terug. Maar ze hebben wel mee mogen denken. Oké, dan de volgende. Het kenmerkend. Oh nee, terug, snel. Verstop hem. Ik had nog een voorbeeld. Jullie hebben al gezegd. Oh, die. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Vorige week. We hebben allemaal de Black Lives Matter demonstraties meegekregen. Vast wel. Anders heb je echt onder een steen geleefd. Tijdens die demonstraties in Londen, zometeen ga ik laten zien een foto daarvan, maar tijdens de demonstraties was er een, laten we zeggen, een extreemrechtse, een racistische man was in die demonstratie terechtgekomen en die begon, laten we zeggen, te tegendemonstreren. En dat vonden de mensen die daar waren niet zo heel erg leuk. Eigenlijk zo erg dat ze begonnen hem in elkaar te slaan. En uiteindelijk lag hij op de grond en werd er tegen hem aangeschopt en geslagen. En uiteindelijk zien we dan het volgende plaatje. Een van de mannen die daar was, heeft het leven van die witte, laten we zeggen in mijn woorden, racist gered. Terwijl er zoveel mensen om hem heen stonden en ook zoveel mensen boos waren op hem, omdat hij het leven van die witte man wilde redden. Maar dit is een prachtig voorbeeld van je leven geven voor een ander. Het is heel actueel. En ik weet niet of deze donkere man een christen is. Maar we zien de voorbeelden dus continu om ons heen. Super inspirerend om te bedenken dat je ook op die manier voor iemand iets over kan hebben. Oké, dan gaan we nu echt naar de volgende. Het kenmerkend kostuum. Tekst erbij, Efeziërs 6 vers 13. En in die tekst vind je de geestelijke wapenrusting. En de geestelijke wapenrusting bestaat uit een schild en een panzer en een helm en een zwaard en schoenen. En wat mij betreft het belangrijkste deel, een riem. Of eigenlijk, er staat in de oude vertaling, je lendenen omgord met de waarheid. En nou, je lendenen zitten hier. En in sommige vertalingen wordt er ook gesproken over de riem van de waarheid. En ik heb in mijn tijd op de jeugd geleerd dat de lendenen ook het begin zijn van je beweging. Als jij een stap wil maken, dan doen je heupen dat en dan zet je een stap vooruit en dan kom je in beweging. Dus als jij jouw superkracht wil gebruiken, dan kom je in beweging, dan is het goed om waarheid om je heupen te hebben. Als je dat niet hebt, dan lig je broek op de grond, sta je in je onderbroek. Dan kan je ook niet lopen. Het is best lastig in ieder geval. Ik heb het geprobeerd. Is niet aan te raden. Die waarheid, Gods waarheid, wat er over jou gezegd wordt door God. Er wordt heel vaak wat over je gezegd en tegen je gezegd. En soms ga je het nog geloven ook, dat het zo is. En Gods waarheid helpt je dus om eigenlijk te geloven wat er echt waar is over jou. En toen we er met elkaar over nadachten, kwamen we eigenlijk op het idee van, nou ja, dan heb je een soort van teflonlaag over je heen. Als je niet weet wat teflon is, De pan van je moeder die heeft een teflonlaag, een anti-aanbaklaag. Dus er kan niet echt heel veel op blijven plakken, het glijdt er allemaal vanaf. Dus als iemand iets naar over je zegt en je hebt die riem van het geloof om en je hebt dus je kostuum aan, dan glijdt het allemaal van je af. Nou, bij mij nog niet. Nee. Er zijn nog best wel wat momenten dat er mensen dingen over mij zeggen die ik nog steeds geloof. Een voorbeeld. In de eerste van de middelbare school moest ik op een gegeven moment strafregels schrijven. Ik weet niet of jullie dat wel eens, is dat nog steeds zo? Moet je wel eens strafregels schrijven? Nee? Niemand? Zijn jullie zo braaf? Jawel? Nou, ik moest strafregels schrijven. Ik moest 50 keer schrijven, ik ben laks. En iedereen denkt natuurlijk, inderdaad Armin, je bent laks. Dat denk ik in ieder geval. Door dat 50 keer op te schrijven, ga je toch echt wel een klein beetje geloven dat dat zo is. En nog steeds als ik een preek aan het voorbereiden ben, nog steeds als ik iets voor mijn werk moet doen, dan kan nog wel eens dat stemmetje komen, oh ja, je bent laks, oh ja, je bereidt je weer niet goed genoeg voor. Of ik geloof ik geloof niet dat ik laks ben. Dat moet ik heel vaak tegen mezelf zeggen. Maar ik geloof wel dat daar juist een mooie kwaliteit onder ligt. En mijn uitdaging voor jullie is om eens na te denken, is er iets wat mensen over jou zeggen waarvan je denkt, ja, misschien is dat wel waar, maar ik vind het eigenlijk niet zo leuk om te horen. En ga dan eens op zoek naar of daar eigenlijk een hele mooie eigenschap onder ligt. Dat is namelijk echt zo. Het feit dat ik creatief ben of wat meer ontspannen ben, kan er soms wel eens toe leiden dat ik dat iets te veel doe en dan word ik een beetje laks. Maar eigenlijk zitten er dus mooie kwaliteiten die daaraan vooraf gaan. Dus als je daar nou je aan vasthoudt en dat blijft geloven, dat je dat kan, dan kan je volgens mij wat van die aanbakdingetjes van je af laten glijden. En die leugens die er tegen je gezegd worden, achter je laten. De laatste eigenschap. de aartsvijand. Efeziërs 6, vers 12. Dat is een hele lange tekst, die weet ik nooit goed uit mijn hoofd. Maar daar staat, want wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, de overheden en de wereldbeheersers en nog een paar dingen. De belangrijkste van de tekst is dat je dus niet te strijden hebt tegen vlees en bloed. En ik wil niet deze preek afsluiten met iedereen somber te krijgen van potverdikkie, ik heb altijd een aardsvijand, het is ook nooit goed, er komt altijd iemand op me af en het, ik moet altijd strijden. Nee, ik heb liever dat je onthoudt van deze tekst dat er meer is dan wat je ziet. Dus dat je niet moet denken dat als iemand niet aardig tegen jou doet of onaardige dingen over je zegt, dat dat eigenlijk een aanval is van een vijand die je te grazen wil nemen. En als het dan die persoon bijvoorbeeld zegt dat je laks bent, dat je ook kan denken, er zit wel een mooie eigenschap onder. En als je dan denkt aan die code om aardig te doen of goed te doen voor andere mensen, dat je bedenkt dat het niet gaat om iets tofs te doen voor iemand anders en met je foto in alle kranten terecht te komen en bijna de World Press foto van 2020 te worden, hè? Die donkere man die blanke man weghaalt uit die demonstratie, maar dat je het doet omdat je goed wil doen aan andere mensen. En dat je dat dus niet doet om 5 miljoen volgers op Instagram te krijgen. En als je kijkt naar die superkrachten, het belangrijkste van deze tekst is niet dat je moet strijden tegen anderen, tegen machten en overheden en wereldbeheersers, maar dat je snapt dat God die boost wil geven. Zoals je bij die superkrachten, hè, die boost van die bedmobiel, die boost van rustig zijn tijdens je toetsen, dat iets is wat God graag voor je wil doen. En dat zijn niet de dingen die je ziet. Dus de conclusie eigenlijk is dat je, of ik zou het liefst hebben dat je onthoudt dat het gaat om wat er in de geestelijke wereld gebeurt. En dat die superkrachten, of dat jij een superheld kan zijn, als je je bewust bent dat zijn oorsprong heeft in de geestelijke wereld. Shanna zei het mooi tijdens de zangdienst, dat je die superkrachten van God hebt gekregen en dat je die voor hen inzet. En uiteindelijk ben je voor mij dan een superheld. En dan zeggen ze, amen.